sino dal movimento di un'unità, cioè dare un braccio, lui è insomma,
viene,
e l'ombra di una nuova
braccia. Ma dal suo blocco sì.
E nel dettagliato che la nasce, dai, non si dà un braccio, no?
Adesso
la pausa, la regione, non è che un po' scende le fai, la morte, la
spesa.
Mi darà una bella nome, ci fai,
Dici,
le luci,
è
in negare.
Bingo.
Leden van de commissie, hartelijk welkom. Belangstellende tribune ook, hartelijk welkom. Ik wil hiermee de vergadering openen. Spreekrecht voor burgers, er waren geen aanmeldingen voor. En de burgemeester had eerst even een mededeling nog.
Dank u, voorzitter. Zoals een aantal van u wellicht heeft vernomen, is vanochtend tijdens de uitoefening van zijn functie onze wijkagent Rolf Rechtop aangevallen door iemand die hij moest aanhouden. De aanhouding is succesvol verlopen, nog door hemzelf, maar hij is wel een aantal keren op zijn hoofd geslagen met een hamer, met een kracht waarmee de steel van deze hamer is afgebroken. Hij is naar het MCA gebracht in Alkmaar. Daar ligt hij nu ter observatie. We moeten de situatie natuurlijk afwachten, aanspreekbaar. Maar uiteraard heeft dit een hele grote impact, niet alleen op hem en zijn familie, maar op het hele korps. Ik denk dat het goed is op het moment dat ik nog wat nadere informatie heb, dat ik via de Griffie u daarvan in kennis stel. Ik heb natuurlijk veel meer details, maar ik vind dit echt niet de plek om dat te wisselen. Maar ik denk dat deze uiterst gewaardeerde wijkagent uw aller belangstelling mag hebben. Dus zodra ik wat andere gegevens nog heb en u voelt de behoefte om een mooie kaart of zo te sturen, dan hoop ik dat u zich daardoor niet laat weerhouden. Want Rolf heeft, denk ik, in ieders hart wel een heel bijzondere plek. Dus ik wou dat eventjes aan het begin van deze vergadering melden. En zodra ik wat meer gegevens heb, dan laat ik u dat toekomen.
Dank u wel. Vaststellen agenda. Van de fractie van Helder Onafhankelijk heeft vanmorgen een mail verstuurd met betrekking tot de mogelijkheid van het niet doorgaan van het Last Summer Event. De fractie verzoekt dit punt op aan de orde te stellen bij agenda punt 4. Nota strategische handhavingsbeleid. Een andere mogelijkheid had kunnen zijn om dit als actuele vraag bij het agendapunt te agenderen conform artikel 17a van het reglement van orde. Gaan we dat gewoon bij het actiepunt behandelen?
Voorzitter, iedereen, het laatste heeft mijn voorkeur.
Volgens mij is het gewoon een heel apart onderwerp en ik zou hem gewoon apart willen behandelen. Het heeft niets te maken met het vaststellen van het strategische handhavingsbeleid.
Ja, we kunnen het ook als actuele vraag als laatste agendapunt nemen. Ja? Oké, doen we dat. Dan gaan we over tot agendapunt 4 ter advisering. Voorstel tot vaststellen van de nota strategisch handhavingsbeleid 2015-2018. Op basis van de eerder door de raad vastgestelde nota meer dan handhaving is de nota strategisch handhavingsbeleid 2015-2016 tot stand gekomen. De nota beschrijft de bestuurlijke uitgangspunten en beleidskeuzes over de handhaving van de regelgeving op gebied van bouwen, brandpreventie, ruimtelijke ordening, milieu, openbare ruimte en bijzondere wetten. De nota richt zich op naleving van de regels ter bevordering van de fysieke leefomgeving van de gemeente Den Helder. De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel. Wie mag ik hierover het woord geven? Als eerste. Ja, D66. De heer Bruinsta.
Ja, dank u, voorzitter. Goed stuk, goed leesbaar, begrijpelijk. We zijn er als raad, als althans een werkgroepje van commissieleden en raadsleden in meegenomen hoe het tot stand gekomen is. We zijn daar op gezette momenten over geïnformeerd over de voortgang. We hebben daar input op kunnen geven. En ik denk dat uit die samenwerking een prima voorstel ligt. Dat is ook eigenlijk met 5, het volgende agendapunt, is het zo gebeurd. En wat ons betreft kan dit als hamerstuk door.
Dank u wel. Meneer Vermoten.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook van mijn kant mijn complimenten voor het leesbare stuk. Ik heb dergelijke stukken ook in andere gemeenten, aantal gemeenten kunnen volgen de afgelopen dagen. En ik moet zeggen, ze mogen een voorbeeld nemen aan de Helderse ambtenaren die het zo kundig en op een leesbare wijze hebben samengesteld. Dat is op zich al een compliment waard. Voorop staat trouwens dat een burger die contact opneemt met de gemeente, te alle tijden natuurlijk serieus wordt genomen. Ik heb begrepen dat een ontvangstbevestiging binnen een aantal weken in ieder geval van belang kan zijn. Er zijn ook wel mensen die zeggen, nou misschien iets eerder als het een ernstige klacht betreft. Maar ik ga ervan uit dat over het algemeen men toch heel soepel omgaat met de klachten die de burgers dus ter berde brengen. Er is ook nog iets over dat honden, ik ben persoonlijk niet tegen de hondenbelasting, ik ben tegen hondenbelasting, maar er is natuurlijk wel wat overlast natuurlijk in de gemeente. Met name in de buurt waar ik zelf nog woonachtig ben. Niet dat ik tegen honden heb, integendeel, ik hou erg van honden. Al heb ik alleen maar twee katten, maar ik vind wel dat er heel veel, dat er weinig omgaat met de afval van de honden. En misschien is er toch wel een beter toezicht mogelijk. En ik weet dat we in het verleden dus ook van die hondenzakjes aanwezig waren en de hondentoiletten. En ik vraag me af of dat ook weer te zijn tijd weer in Den Helder aanwezig zal zijn. Dat zijn mijn vragen.
Dank u wel. Verder is nog iemand? Mevrouw Biersteker.
Ja, dank u wel. Nou, het is wel leuk om je gewoon eens even ook aan te sluiten bij alle positieve berichten. We hebben inderdaad in een hele leuke sessie een aantal keren meegekeken, meegedaan aan dit, aan de opstelling van dit document. En nou, het was gewoon ontzettend leuk om dat zo samen op te werken. En ik denk dat het resultaat ernaar is. En wat ons betreft kan het ook als een hamerstuk naar de raadsvergadering toe.
Dank u wel. Mevrouw Hoekstra.
Ja, voorzitter, ik sluit me daarbij aan. We vonden de samenwerking met de ambtenaren fantastisch. Ook hun manier waarop ze het aangepakt hebben. Alleen maar complimenten en voor ons ook een hamerstruk.
Dank u wel. Heer Bierens.
Dank u wel, voorzitter. Ook behoorlijk bestuur is van mening dat dit een heel goed, leesbaar en duidelijk stuk is. Duidelijk is de samenwerking daarin te zien van de diverse functionarissen die daar in die commissie hebben gezeten. Wij vragen ons wel, het behoorlijk bestuur is wel van mening dat er dus een modus of iets dergelijks gevonden zou moeten worden. Hoe je de bevolking van Den Helder meer betrokken zou kunnen krijgen ten aanzien van handhaving. En dan doelen wij bijvoorbeeld op een blikje in de struiken gooien dat iemand zegt die dat ziet, zegt er wat van. Daar hoef je niet een politieagent voor neer te zetten. Daar kan je dus de mensen op aanspreken. Ik weet dat dat erg, in sommige gevallen erg moeilijk is. Omdat je dan de kans loopt dat je wat naar je hoofd krijgt. Maar ik denk dat we dus met z'n allen moeten kijken of er een formule te vinden is. Dat je dat bij de bevolking van Den Helder meer introduceert. En daarmee kun je een hoop voorkomen, denk ik. Qua handhaving. Voor de rest moeten we zeggen dat het een heel goed stuk is. En wat ons betreft is het ook een hamerstuk.
Dank u wel. Heer Salverde.
Ja, net zoals de heer Bierens zei, het betrekken van de bevolking bij handhaving, dat is ook een heel interessant punt. De Stadspartij is verheugd dat we de nota strategische handhaving 2015 kunnen vaststellen. Ook wij vinden het een goed leesbaar stuk. We zijn ook tevreden over het feit dat het uitgangspunt van handhaving preventie is. We zijn blij dat de taakvelden allemaal erin genoemd worden. Zoals de wet Algemene Bepaling Omgevingsrecht, de Drank- en Horecawet en de Algemene Plaatsverordening. Het door de nota beoogde resultaat van het beleid, zijnde een veilige, schone en gezonde woon-, werk- en leefomgeving voor haar burgers en bedrijven, is geheel in overeenstemming met ons verkiezingsprogramma. Wij willen de personen uit de raad en de commissie bedanken voor hun bijdrage. En we vertrouwen erop dat de handhavers met deze beleidsnota uit de voeten kunnen en preventie, met de nadruk op preventie, hoog in het vaandel zullen voeren. En graag zouden wij willen weten op welke plaatsen wij nu gaan gedogen.
Dank u wel. Verder nog iemand? Mevrouw Driehuis.
Ik wil nog wel even wat toevoegen, want preventie is prima, maar voorlichting vind ik ook in deze heel belangrijk. En dan had ik ook nog een paar vragen. Er komen veel meldingen binnen met klachten door burgers over de APV-gerelateerde zaken. Kunt u mij zeggen welke ergernissen in de top 10 staan? En er wordt alleen toegezien op naleving van meldingen en klachten met hoge prioriteit. Kunt u mij ook zeggen als deze klachten vaak voorkomen of dan de intensiteit van toezicht omhoog gaat. Nou, en voor de rest was het ook voor ons ook een heel duidelijk stuk. En dan zal het ook wel een hamerstuk worden als ik antwoord heb op mijn vragen. Dank u wel.
Dank u wel. Spandau.
Ja, prima. Leesbaar stuk. Helder. Hamerpunt voor ons.
Dank u wel. Nou, naast alle complimenten naar het ambtenaarapparaat, wilt u daar nog reageren?
Ja, voorzitter, dank voor de complimenten die in hoge mate natuurlijk ook aan die raadsleden die erbij betrokken zijn geweest moeten worden gegeven. En inderdaad de ambtelijke ondersteuning. Nou, die zitten hier op de tribune, dus die zullen dat zelf gehoord hebben. Ja, laat ik zeggen, het smaakt naar meer. Het lijkt goed te kunnen werken als men er eenmaal in een beetje in thuis is in die materie. En anders dan zit je af en toe toch erg naar elkaar te kijken wat is nou eigenlijk de strekking. En handhaving mag zich doorgaans wel in warme aandacht verheugen. Is het niet van de media dan wel van uw raad? Niet helemaal onbegrijpelijk, maar u ziet hoe wij daarin opereren. Waar wordt gedoogd, dat kan ik in abstracto niet zeggen. Het is wel zo dat het uitgangspunt van ons beleid ook is dat we dingen proberen mogelijk te maken. Dat zal later op de avond ook nog wel even aan de orde komen. En dat kan betekenen dat we gedogen op het moment dat er zicht is op legalisatie van de situatie. Of dat we van oordeel zijn dat er een experiment moet kunnen plaatsvinden. U heeft het een en ander gelezen over de tapperij. Dat is nou zo'n situatie waarbij je denkt, ja, hoe moeten we daar nou precies in gaan opereren. Veel energie gestoken in het overleg om het mogelijk te maken. En vervolgens moeten we kijken of het binnen de regels te doen is. En anders moeten we misschien tijdelijk en experimenteel zoiets gedogen. Andere situatie die ook veel aandacht heeft getrokken de afgelopen tijd is de situatie rond de Citadel. De afgebrande tent. Erg veel energie gestoken om mensen die daar de uitbater zijn en natuurlijk een flinke tik hebben gekregen door zo'n brand. Wie zou dat niet krijgen? Toch binnen de mogelijkheden maximaal te helpen. Nou, die mogelijkheden geeft een aantal beperkingen, maar vervolgens is nu de hele trein in gang gezet en dan begrijpt elk redelijk denkend mens natuurlijk wel dat het tamelijk dom is als je pas tot een vergunningverlening zou komen op het moment dat het seizoen ongeveer ten einde is voor zo'n uitbater. Dan komt dus ook een hele specifieke afweging langs om te kijken of we in zo'n situatie toch niet met het vooruitzicht dat de provincie haar medewerking kan gaan verlenen en het Hoogheemraadschap, dat wij van onze kant als de wiedeweer gaan proberen die situatie te gedogen. Nou, of dat lukt, dat weet ik nog niet helemaal zeker, maar dat geeft dus aan dat het altijd om hele specifieke situaties gaat. Maar de insteek is natuurlijk altijd om mensen te helpen en niet om ze dwars te zitten. Ergernissen in de top 10. Een aantal ergernissen staat in het stuk. Een aantal zijn ook nu alweer gepasseerd natuurlijk. Hè. U kent ze zelf wel. Dat zijn wel de zaken die heel vaak aandacht trekken. Maar dan kom ik eigenlijk gelijk op uw tweede vraag. Op het moment dat daarin een verandering zich voordoet, dan is het een flexibele lijst. En dan gaan we dus ook proberen in te spelen met onze inzet op de concrete situatie die zich dan voordoet. Dus u moet zo'n handhavingsplan als dit niet zien als een in beton gegoten stuk. Het is meer een harmonica en er zijn momenten waarop de harmonica uittrekken en ervoor zorgen dat er extra inzet is, afhankelijk van de klachten en de intensiteit daarvan. Dus zo zit dat in elkaar. En ik hoop dat ik daarmee de vragen heb beantwoord.
Dank u wel. Zijn er nog op- of aanmerkingen? niet, dan denk ik dat dit als hamerstuk door kan naar de raad. Dan gaan we over naar agenda punt 5, voorstel tot het wijzigen van de algemene plaatselijke verordening 2012. In december 2012 is de algemene plaatselijke verordening 2012 APV vastgesteld. Deze verordening is gebaseerd op de modelverordening van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Inmiddels is de modelverordening op een aantal onderwerpen gewijzigd. Dit betreft hoofdzakelijk technische en verbeteringen, correcties en actualiseringen. Om de APV actueel te houden is het noodzakelijk deze verbeteringen ook in de algemene plaatselijke verordening 2012 door te voeren. Daarnaast wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal artikelen van de APV ook inhoudelijk te veranderen. De commissie dient daarop de raad te adviseren. Wie mag ik hierover het woord geven? Mevrouw van der Paart.
Ja, dank u wel, voorzitter. Net als het voorgaande punt is het echt een voorstel tot wijziging die echter moet plaatsvinden. We hebben de argumenten doorgenomen en even wat verder doorgelezen, maar wij zijn niet iets...
Strafpunt voor mevrouw Biersteken.
Wij kunnen ons vinden in de wijzigingen die worden voorgesteld en voor ons is het een hamerpunt.
Dank u wel. Heer Baanstra.
Ik sluit me deze keer helemaal aan bij mevrouw van der Paart.
De heer Vermoten.
Hier valt niets meer aan toe te voegen. Hamerstuk.
Verder is nog iemand wel een opmerking? De heer Salveren.
Ah, we hebben één vraag. Hoe zit het in het algemeen met het tegen het licht houden van regelgeving in het kader van deregulering? En dan aangaande de MPV of de APV. Moet ik hem nog een keertje stellen? Ja. Hoe zit het in het algemeen met het tegen het licht houden van regelgeving, dus de APV ook, in het kader van deregulering? Verder heeft de Stadspartij geen opmerkingen aangaande technische verbeteringen, correcties en actualiseringen in de APV. En het kan wat ons betreft ook als hamerpunt naar de raad.
Dank u wel. De heer Bierens, zag ik.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ook wij hebben geen moeite met het gestelde in de wijzigingen van de APV, aangezien het dus hoofdzakelijke grammaticale wijzigingen zijn en technische wijzigingen. Tevens zijn er een aantal extra artikelen toegevoegd. En daar doel ik mee bijvoorbeeld het venten, karbietschieten en de wijzigingen van de geluidsnormen. Dat zijn eigenlijk extra artikelen die erin gekomen zijn. Ook wij vinden, net zoals de Stadspartij, dat je dus op een gegeven moment moet afvragen hoeveel regelgeving ga je invoeren ten opzichte van deregulering.
Regulering.
Om te voorkomen dat je op een gegeven moment zodanig veel regels gaat opstellen, terwijl de tendens eigenlijk zou moeten zijn dat je dus minder regels gaat opstellen, waardoor je meer vrijheid krijgt. Dus je moet een balans vinden tussen regels en vrijheden. Voor zover.
Dank u wel. Verder nog iemand? Nee? Burgemeester?
De deregulering is een punt wat ons eigenlijk ook wel na aan het hart ligt. Er is wel... Ik maak eventjes een korte staatsrechtelijke exercitie met u. Een heel belangrijk punt wat we met elkaar moeten vasthouden als overheid. In de westerse samenleving is het zo dat alles is toegestaan totdat de regelgever iets verbiedt of reguleert. We zijn vrije mensen en dat betekent dus dat wil de overheid een grondslag hebben om ergens tegen te kunnen optreden, dat in een regelgeving moet zijn geformuleerd, want anders is die grondslag er niet. U krijgt daar binnenkort ook nog mee te maken met een stukje regelgeving waar op landelijk niveau opeens de wettelijke grondslag verandert en wij op plaatselijk niveau daar dus heel snel een aanpassing moeten plegen. En dat heeft met huisvesting en kamervuur te maken, omdat we anders dus niet meer de grondslag hebben om daartegen te kunnen optreden. Dus waar wij niet hoeven te reguleren, zullen we dat zeker niet doen. Dat is één. Twee, we letten daarbij sterk op datgene wat de Vereniging Nederlandse Gemeenten ons aanreikt. Daar zitten de specialisten en je zou wel in de war zijn om dat voortdurend aan te vullen. Maar u ziet ook in deze tekst dat een aantal suggesties van de Vereniging Nederlandse Gemeenten door ons uit dereguleringsoogpunt niet zijn overgenomen. Dus wij leggen altijd nog een toets naast datgene wat de VNG bedenkt om te kijken of het in deze plaatselijke situatie ook nodig is. Dus dat is het antwoord op de vraag. Ja, daarnaast kijken we natuurlijk ook wel een beetje naar datgene wat er in Hollands Kroon gebeurt. Ik moet u zeggen dat ik uit dat eerder geformuleerde uitgangspunt daar wel wat grote vraagtekens bij heb. Want op het moment dat je tegen iets wil optreden wat je maatschappelijk eigenlijk niet aanvaardbaar vindt, maar je mist een grondslag in je verordening, dan kan dat dus niet. Nou, dan heb je de discussie dus onmiddellijk weer terug. Dus een interessant experiment, maar ik ben blij dat het in Hollands Kroon is en niet in Den Helder.
Dank u wel. Ik denk dat de vragen zo voldoende beantwoord zijn. We weer wederom kunnen praten van een goed stuk. Dan gaan we over naar punt 6 ter bespreking. Presentatie implementatie bevolkingszorg 8.0. De gemeentelijke crisisbeheersing wordt vanaf 1 juni 2015 anders georganiseerd. De veiligheidsregio Noord-Holland-Noord is erin geslaagd om deze complexe ingreep te realiseren. De burgemeester wil de commissie met een presentatie informeren over de veranderingen. En daarbij wordt onder andere ingegaan op wat deze wijzigingen betekenen voor de burgers en de bedrijven in onze gemeente.
Even heel kort het schema. Wat u denk ik even in uw hoofd moet hebben, is dat de primaire taak van de overheid, eigenlijk de achtergrond waarom de overheid destijds is opgericht, was veiligheid. Een aantal mensen in deze delta kwam hier wonen, probeerde op eigen wijze de veiligheid voor zichzelf te organiseren. Maar voortdurend kwam de zee weer binnen en alles wat men had opgebouwd spoelde letterlijk en figuurlijk weg. Toen heeft een aantal mensen bedacht, wij moeten ons organiseren, we moeten terpen, wierden bouwen, we moeten dijken maken enzovoort. En iemand moet daar de baas over zijn. Dat is de meest traditionele vorm van overheid. Maar ook precies dat punt waar de meeste van ons onmiddellijk op aanslaan als daar iets misgaat. Op het moment namelijk dat de veiligheid van ons in het geding is, of dat nou een dijkdoorbraak is, Wilnis, of een hele ingewikkelde situatie in Enschede, of in Volendam, of in Moerdijk, of noem maar op, dan zie je een aantal sentimenten onmiddellijk ontstaan. In de eerste plaats was het juridisch allemaal op orde, de vraag van de vergunningverlening. In Nederland koppelen we daar altijd onmiddellijk de schuldvraag aan vast. Daar zijn we in Nederland traditioneel een beetje erfelijk mee belast. Ze zijn allemaal schuldig, geloof ik. Dat is in het buitenland allemaal heel anders, maar dat hoort er in Nederland altijd gelijk bij. De andere vraag is vervolgens de hulpverlening op tijd georganiseerd en is dat allemaal goed gegaan? Hoe was de nazorg, is ook altijd de vraag die heel snel opkomt. En vervolgens komen er een stuk of 3, 4 commissies die gaan kijken wat de toedracht was van de gebeurtenis. Of de overheden goed hebben gereageerd enzovoort. Nou, daar kun je van alles van vinden. Dit is een feitelijke constatering. Maar het geeft nog eens aan hoe de veiligheid als het ware, hoe we daarin vertrouwen op de overheid. Op dat vlak zijn we ook een lerende organisatie. Van elke gebeurtenis die zich voordoet, wordt in de veiligheidsregio weer gekeken van hoe heeft dat in elkaar gestoken, hoe luiden de rapporten, en of het nou een duikongeval is in Koerdijk of het is iets anders buiten onze regio. Altijd kijken we weer van hoe kunnen we daarvan leren. Een van de lessen die we getrokken hebben is dat ten opzichte van de situatie in Enschede en Volendam en noem maar op, toen de veiligheidsregio's ontstonden, en denkt u ook bijvoorbeeld bij de inenting bij de Mexicaanse griep, dat die bevolkingszorg eigenlijk een van de kerntaken is En de voorlichting die erbij hoort bij het begrip veiligheid, dat geeft onmiddellijk het gevoel van nou zijn, krijgen we het weer in de vingers, want die eerste uren zijn natuurlijk altijd grote chaos bij een groot evenement, maar krijgen we het weer in de vingers. En een van de dingen die we daarvan hebben geleerd is, hoe goed het ook is dat de plaatselijke inzet gegarandeerd is, het kan beter door een aantal taken op veiligheidsregio niveau te gaan organiseren. Dus dat is een van de lessen die we niet alleen in deze regio, maar ook in andere veiligheidsregio's hebben geleerd. Daar komt bevolkingszorg 8.0 vandaan. Daar zal Hans Spiegelaar u zo in meenemen. Het is een korte presentatie, u hoeft het ook allemaal niet te onthouden. Maar het gaat er even om dat we de verwachtingen, op het moment dat zich hier een evenement of een incident voordoet, dat we die verwachtingen goed op elkaar afstemmen. Heeft u daar even keer kennis van kunnen nemen? De presentatie kan u ook ter beschikking worden gesteld, uiteraard. Niks geheims aan. Dat is dus iets waar we in de afgelopen maanden heel hard aan hebben gewerkt. Nou, Hans Spiegelaar is degene in onze gemeente die onder andere verantwoordelijk was voor het hele veiligheidsplan rond Zeel en allerlei andere zaken. Op het moment dat er een grote stroomstoring is, dan zorgt hij weer voor dat de stekkers aan elkaar worden gebracht. Nou, en dan zitten we weer in het licht. Dus zonder hem zou de wereld er veel donkerder uitzien. Dat wou ik maar eventjes kwijt. Hans.
Oké, dank u wel. Ik ben niet zo handig met de microfoon, dus ik hoop dat het goed verstaanbaar is. Dank u wel, burgemeester. Hans Spiegelaar, afdeling VVH. Normaal even, zoals al gezegd, hou ik me bezig met rampenstrijding, crisisbeheersing. En zoals wij dat met mijn collega's het dan hebben over bevolkingszorg. U krijgt vanavond een stuk informatie, omdat er een grote verandering op het gebied van bevolkingszorg voor de boeg staat. En we vinden het belangrijk dat u daar als commissie en als raad in wordt meegenomen, zodat u weet wat we aan het doen zijn en waarom we dat aan het doen zijn. En nog belangrijker, wat daarvoor de gevolgen van zijn voor de burgers, voor de bedrijven, maar ook voor u als raad in de functie die u heeft binnen de gemeente. Daarvoor hebben we een presentatie gemaakt. Eigenlijk de agenda van de presentatie, een korte opzet, gaan vanuit een breed perspectief, wat u wil vertellen over landelijke ontwikkelingen. Een stukje historie, een stukje theorie. Terug naar een stukje herbezinning hoe we tot bevolkingszorg 8.0 zijn gekomen. Een beetje een tijdlijn, zeg maar. Ik zoom even in op het besluit van het algemeen bestuur van de veiligheidsregio. En zoals ik net al zei, de gevolgen voor burgers, voor de crisisorganisatie en voor u als raad. En op het eind alle gelegenheid om wat mij betreft om een paar vragen te stellen. Als ik tussendoor wat afkortingen gebruik, want dat gebeurt in dit vakgebied heel veel afkortingen en snelle termen, zeg maar. Trek even aan de bel, want ik ga er vaak heel snel overheen. Dus als u iets niet kan volgen, dan laat het vooral weten. En als er inhoudelijke vragen zijn, doen we dat even op het eind, als u het goed vindt. Kijk, het uiteindelijke doel is natuurlijk. Ik heb een speakbriefje erbij. Het uiteindelijke doel is dat u als raad goed geïnformeerd bent, zodat u in uw rol kan blijven als er een calamiteit is geweest. En waar nodig de kritische vragen kunt stellen over het optreden van de overheid. Ik heb hierboven staan, we breed beginnen, maar ik wijk meteen even af. Ik begin even heel dichtbij. Het is nu nog licht, u gaat straks naar huis en dit treft u aan, bij u voor de deur. Auto's in de straat, zwaailampen, een lintje. Wat gaat u doen? Mag er niet langs? U gaat ergens anders? En u kan vanavond niet naar huis, wat gaat u dan doen? Nou, dat is het perfecte antwoord. Dit is wat veel mensen, hoe mensen reageren, van we zijn heel zelfredzaam. Nou, dat gevoel van dat mensen zelfredzaam zijn, ik denk dat de meeste mensen hier wel een soortgelijk antwoord hebben. Ik ga naar familie, ik ga naar vrienden, ouders in de buurt. En dan weet ik me wel te redden de eerste paar uur. Dat gevoel moet ik even vasthouden, want dat komt later in de presentatie. Doe ik daar nog een keer een beroep op. Leven is namelijk niet zonder risico's. En we moeten beschermen de dingen die we hebben, wat we koesteren, wat ons dierbaar is. En daar stoppen we veel tijd en energie in. Ik heb hier twee schema's. Ik ga ze zo even wat duidelijker laten zien. Maar dit is het landelijke gedeelte. Links ziet u een diagram van de risico's waar we voor staan. En rechts wat we ervoor over hebben om dat te beschermen. Als je die eerste, die linkse kijkt. Risico is altijd kans maal effect. Hè? En dat kun je hier dan zien als de waarschijnlijkheid dat iets gebeurt. En de gevolgen die dat heeft. En dan kom je rechtsbovenin. De grootste risico's die ons bedreigen. Dat zit je echt in extremisme. Cyberspionage, maar dingen als een sneeuwstorm, ijzel, slecht weer, stroomuitval, we laatst nog meegemaakt hier, maar ook een grieppandemie. Dat zijn wel de bedreigingen die in Nederland, als je kijkt welke risico's lopen we, dat zijn de zaken die ons bedreigen. Dat is het plaatje waar we mee werken. Als je kijkt wat we voor ogen hebben, dus van de landelijke overheid, dan zie je, om dat te beschermen, dat we daar, hier staat hij. Voor veiligheid en justitie, dus dat is de politie, brandweertaken en dat soort dingen allemaal. Daar hebben we nog geen 4% voor over, van het hele budget. De burgemeester gaf net aan van zaken als er wat gebeurt, dan staat er meteen hoog op de agenda. Maar als je kijkt wat we er over hebben om het te beschermen, dat is het landelijke beeld. Beeldvorming is dit, hè? Dus we moeten niet te veel conclusies uittrekken, maar het is om even om het beeld te kijken. Want het is wel heel bijzonder dat we dus voor veiligheid in principe een klein bedrag dan over hebben. Dit gaat over het bestaan van de overheid. De burgemeester gaf het net ook al aan. Hè? De zoektocht naar veiligheid en zekerheid. In wezen zit daar een stuk bestaansrecht voor overheid in. Een voorbeeld van de dijken en de bescherming erin. Maar je kan hem nog verder terugtrekken. Dan je kijkt naar hoe in de oertijd het ging. De grootste man met de knuppel die werd aangewezen. Die stond s'avonds bij het kampvuur. Stond de groep te beschermen. Maar daar zat toch een vorm van organisatie in. Dat is doorgegroeid. Middeleeuwen. Echt een command- en controlcultuur. Een stad met een muur. Een stadsheer erop, de eerste vormen van bestuur. En tegenwoordig doen we het samen veilig. We werken veel samen met allerlei diensten en allerlei overheden om dat voor elkaar te krijgen. Als je het dan hebt over veiligheid. Veiligheid is een ruim begrip. Veiligheid wordt bepaald door je omgeving. Veiligheid wordt bepaald door de mensen om je heen. Een stukje veiligheidsbeleid van de overheid. En waar we vanavond eigenlijk op wil focussen, waar deze presentatie over gaat, is de respons op een incident. Dat bepaalt ook een gedeelte van hoe veilig je bent. Nou, die respons komt van de politie, van de brandweer, van de GOR, dus de geneeskundige, de ambulance en de hele geneeskundige hoek, zeg maar. En van de gemeente. De gemeente ook een taak binnen de respons op een incident. Dat noemen we dus de bevolkingszorg. Dus dat is het kader voor de rest van deze presentatie. De respons en de rol van de respons binnen de hele keten van veiligheid. Die bevolkingszorg. Bevolkingszorg is eigenlijk een systeem wat zorgt voor die veiligheid en die zekerheid. Bij ongevallen, brand, calamiteit, dus je ziet een paar plaatjes. Hè? Een grote brand. En vorig jaar was dat volgens mij of het jaar daarvoor nog. Die bus die in Alkmaar van het talud afreed. Dat soort incidenten. Het gaat dus niet om de ambulance die naar één persoon toe gaat of de kleine ongevallen. Maar het gaat om de grotere dingen. Voor die kleine dingen hebben we een soort basisniveau, een basiszorg. En als dat faalt, als dat niet werkt, dan gaan we opschalen. Dan komen we in, voor de mensen die daar cursussen in hebben gehad, hebben het over gripniveaus. En dan gaan we opschalen, dan komt de burgemeester komt in charge, dan komen er allerlei teams komen erin op. Die gaan eraan werken. Eenhoofdige leiding, hele structuur wordt er dan opgezet met mensen die daarmee bezig gaan. De pers komt in beeld. Achteraf moet er vaak verantwoording worden afgelegd. Dat zijn allemaal zaken die spelen wanneer we het over bevolkingszorg hebben en rampenbestrijding, crisisbeheersing. Dat hele systeem waar we daar tegenwoordig op draaien, dat moet je, als je in een historische context plaatst, dat is in de jaren 80 ontwikkeld. Dat is ontwikkeld in een cultuur die er toen was, in hoe de overheid toen was georganiseerd. En in die tijd stelde een raad nog het gemeentelijke rampenplan vast. Dat was gewoon een raadsbesluit. Toen werd ook nog door de burgemeester de ramp verklaard. Ik weet niet of je dat kan herinneren van zaken, maar er werd er gewoon gevraagd van, is de ramp al verklaard? Het was mega belangrijk voor uitkeringen, je kan het gek niet bedenken, maar dat was gewoon een belangrijk moment. De burgemeester werd echt gevraagd, is dit een ramp? En voor de verzekering, ja, als dat niet gebeurd was, dan gingen een heleboel artikelen wel en niet door. Dat is tegenwoordig anders hoor. Maar wat wel belangrijk is, dat het systeem op die basis waar het in de jaren 80 is op ontwikkeld, daar werken we nu nog mee. We hebben het verbeterd, het aangepast, maar de fundamenten van dat systeem, daar werken we nu nog mee. Hoe ziet het er nu uit, nu op dit moment, voor de verandering waar we voor staan? We hebben een veiligheidsregio, het huidige systeem, 17 gemeenten zitten daarin. En het doel van de veiligheidsregio is om die multidisciplinaire samenwerking te coördineren voor rampen en incidenten. Dus op bevolkingszorggebied, dat verzorgt de veiligheidsregio, die coördineert daarop. Er zit de geneeskundige hulp in, brandweer erin, een stukje van de meldkamer, nou, nog een aantal zaken. En bevolkingszorg erbinnen is dus beschreven in een regionaal crisisplan. Dat is een plan dat is voor mij wel zo dik. En er zitten weer draaiboeken onder en er zitten weer werkkaarten onder. Het is een heel boekwerk. Daar kun je helemaal, als beleidsambtenaar kun je helemaal in uitleven. Wat we ook zien tegenwoordig, dat hoe we daarop op auditen, is dus op volledigheid van die plannen. Heeft degene die moet notuleren wel het juiste boekje op het juiste plekje klaar liggen voor een calamiteit? Gebruiken we de juiste formulieren om de logboeken bij te houden? Allemaal dat soort dingen. Dus heel erg een stukje planfixatie, hè? Hebben we het voor elkaar. Dat zien we allerlei overzichten, zie je dat ook terugkomen. Dat is het huidige systeem. Als je dat even doortrekt naar Den Helder. We hebben binnen de gemeentelijke organisatie hebben wij 150 medewerkers hebben we aangewezen als, voor een functie binnen de rampenbestrijding. Die 150 medewerkers gaan 2-3 keer per jaar op een training, op een cursus. Ze krijgen opleiding, als ze weggaan worden ze vervangen. En in de hele regio Noord-Holland-Noord betekent dat dat zo'n bijna 2.500 gemeentelijke ambtenaren een rampenbestrijdingstraining, opleiding, cursus of wat dan ook hebben gehad. Daar gaat heel veel energie in zitten. Er draaien heel veel adviesbureaus draaien op, die geven prachtige trainingen. En er zit een structuur bij van een algemeen commandant en een stafsectie, dat zijn die teams waar ik net over had. In de basis klopt het allemaal. Toch hebben een aantal collega's van mij die zijn begonnen, ongeveer 1,5, 2 jaar geleden, een stuk zelfreflectie. Van waar zijn we nu mee bezig? Want er zijn maar weinig rampen in de gemeente. Je bent niet snel ervaren. Ik was 2 jaar ambtenaar openbaar orde en veiligheid. Ik had 1 keer een grip 1 situatie meegemaakt en ik was 1 van de ervaren collega's. Dat komt gewoon niet veel voor. Oh sorry, grip 1 is, dank u wel, dat is de eerste fase in de opschaling. Dus je hebt grip 1, grip 2, grip 3, grip 4, grip rijk. Dus dat kan allemaal opschalen. Dus als je een klein incidentje had, was een asbestbrand, dan behoor je altijd de ervaren collega's. Dus dat is een bijzonderheid. Wat je ook ziet bij die zelfreflectie op het systeem waar we bezig zijn, de organisatiestructuren die veranderen. Vorige week hebben we afscheid genomen van een collega die 35 jaar bij de gemeente had gewerkt. Dat zie je steeds minder. 6 jaar, 2 jaar. Maar die mensen krijgen allemaal een training voor de calamiteit. Die worden opgespecialiseerd en ze gaan weer weg. Dus dat begint te wringen. Het is steeds moeilijker om de systemen bij te houden, om de boekwerk in orde te houden, om de draaiboeken goed gevuld te houden met de juiste personen. Het is heel veel inspanning. En als je dan kijkt naar de opbrengst, dat wordt steeds moeizamer om dat voor elkaar te houden. Dat wil niet zeggen dat het nu slecht is. Dat wil ik meteen even benadrukken. We hebben het hier echt goed voor elkaar. Maar het kost wel steeds meer moeite. Planfixatie staat erbij, hè, als het papier maar klopt. Maar wat nog veel belangrijker is, de maatschappij verandert. Mensen zijn veel zelfredzamer. Ik vroeg u net van, wat gaat u doen? Als ik er niet in kan, dan ga ik maar naar mijn moeder of ik ga naar vrienden of kennissen. Als je in onze draaiboeken kijkt, daar staat, als u er niet in kan, dat wij een opvanglocatie gaan openen. Ik dacht iets van binnen 1,5 uur. Dan wordt iedereen die er niet in kan, wordt naar binnen gedreven. We doen de deur achter hem dicht, doen een polsbandje om. We gaan noteren, wie ben je, wat eet je, welke medicijnen gebruik je, zoek je nog iemand? Zal er iemand zijn die jou zoekt? Dan gaan we allemaal voor je uitzoeken. Dat tegenwoordig bel je gewoon op, ja ik ben oké hoor. Dus er komt verschil in hoe we onze plannen georganiseerd hebben en hoe de maatschappij in elkaar zit. Internationaal gebied zijn er gewoon enorme ontwikkelingen. Als je kijkt hoe met 9-11 is gegaan, wat men daar heeft geleerd. Ja, dat is enorm veel winst te halen. Maar het is wel een wettelijke verplichting. We moeten die plannen voor elkaar hebben. Het staat gewoon in de wet veiligheidsregio's. Je moet een plan hebben, dus een referentiekader moet je aan voldoen. Dus een stuk herbezinning was echt wel nodig. Het werd tijd om er eens even goed naar te kijken, waar zijn we mee bezig? Kunnen we dat niet beter en slimmer organiseren? Nou, het resultaat van die herbezinning. Daar heeft u in de stukken voor deze commissie best wel veel papierwerk over gekregen. Over bijeenkomsten die er zijn geweest, over bevolkingszorg op orde. Professors, hoogleraren, die hebben zich daarmee bemoeid. Die hebben er allerlei slimme dingen over gezegd. En er zijn een aantal dingen uitgekomen. Speerpunt is crisiscommunicatie. Binnen een half uur moet die burgemeester, die moet gewoon een statement geven als er een groot incident is, om te proberen de situatie te duiden. Wat belangrijk is, dat in plaats van allerlei processen waar we ons gemeente op richten, dan kunnen we dat veel beter indelen in twee processen. Richt je nou op de acute zorg, wat hebben mensen nu acuut nodig? En richt je vooral op de herstelzorg, wat hebben ze morgen nodig? Wat gebeurt er als de boel weer een beetje in controle is, wat hebben mensen dan nodig? Gebruik veel meer externe partners. Het Rode Kruis, Salvage, er zijn aannemers die veel beter in staat zijn om werkzaamheden te verrichten aan een pand wat instabiel is dan wij als gemeente kunnen organiseren. Daar kun je veel meer gebruik van maken. En wat ze gezegd hebben, bundel nou die krachten van de gemeente, het expertteam bevolkingszorg. Ga niet zorgen dat al die ambtenaren, openbaar orde veiligheid, elke gemeente één, met één keer ervaring in de drie jaar. Bundel die krachten, want ervaring is gewoon belangrijk. Een brandweerman oefent elke maandagavond. Als voorbeeld, is het regelmatig een inzet. Dus dat niveau is zo verschillend. Wat we zelf ook belangrijk vinden is de lokale binding. Want je kan wel dingen gaan bundelen in een regio, maar als je iets op afstand gaat zetten, dan is meteen de lokale binding is weg. Daar moet je een lijntje houden met wat hier lokaal belang is. Een politieke antenne, bijzonderheden van een wijk, bijzonderheden van bedrijven. Anders krijg je weer zo'n eenheidsworst die je overal dwars doorheen dendert. Daar heb je ook niks aan. En daarvoor heb je een liaison nodig die als gemeente in dat team vanuit de gemeente, die moet je een plekje geven. Je moet een contactfunctionaris hebben. Dus een wisselwerking over en weer tussen de teams. Nou, dat is allemaal mooi dat in een herbezinning in een rapport wordt gezet. Maar hier begon het pas echt. Algemeen bestuur van de veiligheidsregio. 4 juli 2014 heeft een besluit genomen. Een aantal dingen staan erin, maar de belangrijkste highlights. Het team bevolkingszorg en het actiecentrum communicatie. Dat zijn de twee belangrijkste spelers binnen het gemeentelijke respons op een calamiteit. Die gaan in beginsel naar een regionaal crisiscentrum. Die gaan we bundelen. We gaan het niet meer hier binnen de gemeente organiseren. Dus als we hier een grote calamiteit hebben, dan blijft heel lang het licht hier uit en gaat in Alkmaar in een crisiscentrum het licht branden. Die implementatie van dat systeem, die systeemaanpassing, moet 1 juli 2015 gereed zijn. We hadden een jaar de tijd. En in 2016 gaan we het evalueren. Nou, wat betekent dit nou voor, want daar komt het eigenlijk waar we vanavond hier jullie voor bij elkaar hebben gehaald eigenlijk, of wat ik dit wil vertellen. Wat betekent dit nu voor de raad? Wat betekent dit voor de burgers? Wat betekent dit voor de bewoners van Den Helder en de bedrijven? Voor de burgers is het een hele nieuwe benadering. U staat aan het hek, u staat bij het lint. En in plaats van dat we vroeger zeiden van we gaan een opvanglocatie doen, gaan we vragen wat gaat u vanavond doen? En als iemand zegt ik kan wel naar mijn familie, mooi, succes, ga je geen namen meer opschrijven. Dus in plaats van 20 man die daar met een tasje heen gaan alles opschrijven, kan één collega kan dat doen. Als je maar weet om het verhaal goed te brengen en even een beetje uitleg erbij geeft. Heel andere benadering, hè? We gaan dus veel meer uit van zelfredzaamheid en improvisatievermogen van de mensen. Maar dat is niet alleen op het gebied van waar blijf ik vanavond. Maar is ook van eerste levensbehoeften, drinkwatervoorziening als dat uitvalt, stroom als dat uitvalt. Mensen zijn heel zelfredzaam. Wat je dan kan doen, op het moment dat je dus de zelfredzamen zelfredzaam laat zijn, hou je een groep over die verminderd zelfredzaam is, die net even niet redt, die hebben een beetje hulp nodig. Daar kun je op concentreren. Bijvoorbeeld heb je familie ver weg wonen, heb je alleen maar vervoer nodig. En dan blijft uiteindelijk een groep over die zich niet kan redden. En daar moet je op focussen. Dan kun je de mensen, vraaggericht, mensen die het nodig hebben, kun je echt helpen, maatgericht. En dan hou je maar een paar mensen over waar je echt hulp voor kan bieden. Want het is een beetje zonde van de energie van de mensen. Het is een calamiteit, vaak midden in de nacht. We hebben ook niet 100.000 man om ons te helpen. Om niet helemaal te focussen op mensen die ze wel kunnen redden. Die kun je beter focussen op mensen die het echt nodig hebben. Dat komt ook overeen met wat de burgers ook willen. Want niet iedereen zit op te wachten op een overheid die hem ergens in een stretchbedje duwt in een sporthal. Of iets dergelijks. Mensen willen ook hun eigen beschikking hebben over hun leven, wat ze gaan doen. En wat belangrijk is, we gaan de taken die we opdragen bij de gemeente laten aansluiten bij de dagelijkse praktijk. Dus mensen niet meer speciaal opleiden voor de functie, maar gewoon de mensen doe je normaal gesproken je werkzaamheden bij een gemeente. Soortgelijke werkzaamheden moet je bij een calamiteit ook gaan doen. Daardoor kun je lokale focus kun je veel meer richten op wat lokaal van belang is. Ik kom zo nog even terug wat onze lokale belangen zijn, dat komt nog even voorbij. Voor de crisisorganisatie betekent het ook een aantal bijzonderheden. In één keer komt er een team uit Alkmaar, daar zit het regionaal crisiscentrum. Die gaat binnen onze gewone werkzaamheden mensen aansturen. Dus ja, er komt er een ander chefje wat zegt van, jij moet dat even gaan doen. Maar we moeten ook ons reguliere werk zo zien te organiseren dat we dat op een of andere manier 24 uur per dag, 7 dagen in de week invulling aan kunnen geven. En we moeten de samenwerking met onze partners, de NAM, de TESO, het vliegveld hier met alle bedrijven die daar zitten, Port of Den Helder, de kustwacht, die moeten we meenemen in deze verandering. Net zoals ik probeer jullie mee te nemen, moeten we hun ook meenemen in de verandering. Defensie zeker, ben ik al geweest bij de Koninklijke Marine, het verhaal al verteld. Om ze mee te nemen in deze veranderde aanpak. Want als die nog denken dat wij weer het voorbeeld van die opvang die mensen allemaal naar binnen gaan halen. En we doen dat niet, ja, dan krijg je storing natuurlijk. Nieuwe structuren, nieuwe uitgangspunten, die moeten we communiceren intern. Het levert ons op de duur wel tijd op. Je kan je nagaan, die 150 mensen die niet meer 3 keer per jaar op een training moeten, dat levert, ergens levert dat tijd op. En we kunnen eigenlijk betere kwaliteit leveren. Omdat we de mensen die we er wel voor inzetten, beter kunnen opleiden en meer ervaring kunnen laten doen. Dan, een van de laatste sheets, wat betekent dat voor u als gemeenteraad? Ik vind het ook belangrijk te noemen, het bestaansrecht van de overheid wordt versterkt door betere borging van het bieden van veiligheid en zekerheid. Dus waar we in beginsel voor zijn, het bieden van veiligheid en zekerheid, dat kunnen we met deze verbetering kunnen we dat gewoon beter borgen, kunnen we dat beter bieden. Lokale belangen worden geborgd. Zoals ik net zei, we hebben onze partners nemen we hierin mee. Want we moeten niet vergeten dat onze grootste economische motors zijn ook waar onze grootste risico's liggen. We moeten er wel even aan wennen als burgers. Als raad zal er misschien aan moeten wennen als een calamiteit is dat we andere berichten uit de samenleving krijgen. Of van deze benoemdhouding. En niet onbelangrijk de begroting. We gaan de middelen die we beschikbaar hebben nu voor rampbestrijding en crisisbeheersing gaan we in ieder geval beter besteden. Het is op zijn minst budgetneutraal, de verandering. We moeten wat schuiven heen en weer, maar dat op zijn minst budgetneutraal door de grote verschillen in personen die erbij betrokken zijn. En wat vooral niet onbelangrijk is, de tijdbesparing die we als ambtenaren hebben, daar moeten we een positief effect van krijgen. Ik heb er nog niet helemaal in beeld wat het is, dat zal zeker met de evaluatie straks eruit komen. Maar gezond boerenverstand zegt dat we daar zeker in de plus komen. Dat is op hoofdlijnen het verhaal. Heeft u daar vragen over?
Ja, dank u wel trouwens. Mooie presentatie. Ik heb één vraag wat mij niet helemaal duidelijk is. We hebben nu 150 man ingezet voor of aangewezen voor die crisisbeheersing. Zijn die er zometeen nog? Of worden dat er minder? Want ik begrijp eigenlijk uit het verhaal, het worden er minder. Maar wat ik dan, en dat is puur, eigenlijk puur praktisch. Stel nou dat wij hier in de Schoten, er gebeurt iets, dan krijgen wij mensen van buiten. Het zal prima mensen zijn, maar die kennen de situatie van Den Helder niet. Is dat een risico?
Ja, het plaatje is iets anders. Die 150 mensen die we nu binnen de gemeente hebben, die hebben een deel van hun taak, is een specifieke crisisfunctie. Die zijn teamleideropvang, die zijn verplaatsen mensen en dier. En allemaal dat soort termen komen nog bij. Die hebben daar een specifieke functie in. Dat hebben we eruit gehaald. Dat hebben we gebundeld in die regionale specialisten van het expertteam. Die gaan het aansturen. En de reguliere gemeenteambtenaar, zeg maar. Elke gemeenteambtenaar heeft volgens de KRUWO kan aangewezen worden voor een functie binnen de crisisbeheersing. Dus die kan op dat moment een taak krijgen. Jij moet dat nu gaan doen vanwege een calamiteit. We zullen, als er een grote calamiteit is, de reguliere ambtenarij aanspreken op een taak uit te voeren die heel dicht ligt bij het gewone werk. Dus ik kan me zomaar voorstellen, ik denk nu even hardop, dat dames en heren die hier achter de balie zitten, dan van de 5 die er zijn, 2 of 3 de wijk ingestuurd worden. Want die moeten daar wat assistentie verlenen bij een calamiteit. Of als het beter ligt bij een technisch geschoolde iemand, dat we technisch geschoolde mensen dan toesturen. En als we chauffeurs nodig hebben, dan pakken we jongens van het stadsbeheer die op een vrachtwagen kunnen rijden. Dus we zoeken een functie die dichter bij het reguliere werk ligt. Dan heb je geen specifieke crisisopleiding nodig, maar je kan gerust het werk doen. Dus de handjes blijven wel. Ja, het wordt algemener. Eén tegelijk als wit. Meneer eerst, of maakt mij niet uit hoor, voorzitter mag het zeggen.
Dankjewel. Ook bedankt voor de presentatie. Ik heb een vraagje over de evaluatie. U heeft verteld 1 juli 2015 gaat hij van start.
Ja.
2016 de evaluatie. Als nu, wat wij natuurlijk met z'n allen hopen, er helemaal geen incidenten in die periode plaatsvinden, valt er weinig te evalueren. En ik vroeg mij af, en daar hebben jullie vast over nagedacht, Waarom niet evalueren naar ieder incident en daar steeds verder van leren en dat oppakken?
Ja. Na elk incident wordt er geëvalueerd, dat is een standaard procedure. Dus elke gripopschaling, wat ik net over had, die niveaus, volgt automatisch vanuit het veiligheidsbureau een quickscan. Een hogere grip evaluatie, standaard een evaluatie. Wat wij aan de loodsgracht bezig zijn geweest, is ook een evaluatie hiervoor geweest. Dat zijn standaard processen die al lopen. En u geeft aan, als er nou geen incidenten zijn geweest. We hebben gemiddeld 4 tot 5 keer per jaar minimaal een goede opschaling in de hele regio. En als dat plaatsvindt, dan gaan we dus het systeem wat we gebouwd hebben ook testen op die situatie. Dus ik verwacht echt wel dat er in een jaar tijd van die 4, 5 wel een paar plaatsvinden. Want nou, kijk maar terug in het nieuws. Het is om de zoveel tijd is het toch wel raak. Ja?
Ja, dankjewel. Ik heb toch even een idee opgedaan voor mezelf. Vroeger toen ik bij de marine zat, toen hadden we heel veel te maken. Want ik heb MCD-schoolervaring voor brandbestrijding, averijherstel en zo. En toen was er een kenniscentrum, ik weet even niet meer hoe die heet. En dan kon je dus gewoon naartoe bellen, je kon mailen, je kon de databank leeghalen. Om ervaring en evaluatie van bepaalde dingen die aan speelden, om dat te gebruiken voor jezelf. En dan vroeg ik mij af, hebben wij nou zometeen hiervoor ook een database, zeg maar, voor dat soort dingen? Kenniscentrum, zeg maar, zoiets?
Ja, er is op landelijk gebied, is er, trouwens die ervaring met MCD heb ik zelf ook, dus dat is,
dat is mooi,
wat toch even noemen. Er is op landelijk gebied, zoals gezegd bij dat bevolkingszorg op orde, dat een van die rapporten die erbij zitten, dat komt van het Veiligheidsberaad vandaan. Dat is al een landelijk georganiseerd iets. Daar zit heel veel kennis. Er zit een professor bij, Ira Helsloot, zeg maar een goeroe op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding. Dus die beschikken over enorm veel informatie en op basis van wat uit die informatie is gehaald, is dit ook gebaseerd. Maar het is wel in Nederland een ontwikkeling die wij in Noord-Holland-Noord, men kijkt met interesse hoe we dit doen. Want die rapportage vanuit de Veiligheidsberaad, die zijn er. Daar heel veel veiligheidsregio's maken daar ook gebruik van en passen hun systeem erop aan. Dus wat dat betreft is het niet uniek. Alleen om echt zo'n expertteam te maken met zo'n kleine groep zoals wij dat nu doen, dat wordt met interesse gevolgd. En op een positieve manier met interesse gevolgd. Dus ja, dat ziet er goed uit. Dan krijg je een terugkoppeling van de Noordelijke Hogeschool in Leeuwarden, waar ik het verhaal heb verteld. Een docent geeft ook aan van, ja, hier geloof ik in. Dus. Ja, voor mij mag het. Ik vind ook dat het vierde voorzitter moet, maar ja, dat komt.
Dank je wel, hoor. Nou, ook dank voor de presentatie. Het is helder. De enige vraag, en dat is een beetje in vervolg op wat de heer Baans net zei, van, ja, die aansturing, die komt dus ergens uit Alkmaar vandaan. Nou, de ambtenaren hier zullen hun weg weten als ze aangestuurd worden. Maar kun je wel goed aansturen als je een gemeente helemaal niet kent. Juist in een rampensituatie moet je niet eerst nog wel eens nog wat hoeven te verzinnen. Ja. Gaat dat wel?
Ik verwacht dat het gaat. Want we hebben 6 algemeen commandanten bevolkingszorg die dan zeg maar, de gemeentelijke kolom aansturen. Ik ben er zelf één van die in het traject zitten. Wij maken een toolbox binnen het hele systeem wat we bouwen. Een toolbox met informatie die we vanuit de gemeente ook vullen. En daar vullen we de informatie op die we nodig hebben. Wat ik daar bijvoorbeeld inzet, wat we bij de marine en bij de kooi hebben, daar hebben we een hele specifieke functie die organisaties leveren bij een calamiteit. Dat heet dan een blue leader. Die sluit aan bij de lokale calamiteitenploeg. En die heeft een bepaald stukje informatie, een bedrijfsspecialist, zeg maar. En dat moet je even weten. Nou, dat soort informatie zetten we allemaal op speciale kaarten. Dat als er een calamiteit in de gemeente Den Helder is, dan pakken we een kaart met de bijzonderheden van Den Helder. Als er bijvoorbeeld een calamiteit is bij een van de locaties die we hebben, daar hebben we ook een speciale kaart voor waar de eerste informatie op staat. En daar trainen we de mensen, dat gebeurt in deze periode al. Ik ben vanmorgen nog bij een tabletop oefening geweest. Daar trainen we de mensen op om juist dat te doen. Want dat is een van de onderwerpen, die lokale binding, wat dus enorm belangrijk is. En daar hebben we speciaal aandacht voor gevraagd om dat goed te regelen. En we hebben binnen het team wat in Alkmaar draait, staat in wezen 1 lege stoel. Zo hebben we ook gedefinieerd. Dat als er bijzonderheden zijn vanuit deze gemeente of van een andere gemeente die echt belangrijk zijn, dan kunnen we van de gemeente iemand afvaardigen. En die mag in dat team gaan zitten. Die kan gewoon zijn lokale kennis inbrengen. En net afhankelijk van de situatie, wordt een afdelingshoofd of desnoods een wethouder. Maar we kunnen dus input leveren. Dus we hebben dat geprobeerd te tackelen.
Motor.
Dank u wel, voorzitter. Het toeval wil dat ik 4,5 jaar geleden in Leeuwarden was en ik heb toen eens een interview opgenomen met de oud-wethouder van het CDA daar. Die was hier namelijk hoofd van de BB in Den Helder. En toen heb ik een heel verhaal opgetekend over de BB, de bescherming bevolking. Ik heb heel even gedacht, is er ook nog bij stilgestaan om dit ook mee te nemen in het project. Om gewoon weer vrijwilligers buiten de ambtenarij, dus mensen in te schakelen bij eventuele, als er dus calamiteiten zouden ontstaan. Het is jammer dat ik dit onderwerp niet eerder op mijn agenda had staan, want ik had het stuk mee willen nemen graag. Maar het is wel verleden tijd natuurlijk, de BB, beschermde bevolking. Maar het is misschien wel leuk om de... Ja, die vraag die kwam zomaar eens bij me boven.
Nou, we hebben nog lichtelijk nagedacht over de inzet van vrijwilligers. Een van de problemen waar we tegenaan liepen is om uit die 2.500 mensen toch 36 specialisten te filteren. En een van de scenario's, want we denken al, ja, rampen, we denken in scenario's, we zijn hier en waar gaan we naartoe en wat kan er gebeuren. Een van de scenario's, als we die vulling niet in orde hadden gekregen, hebben we op een gegeven moment op ons planbord heeft gestaan inzet van burgers. Bijvoorbeeld iemand die informatie moet delen en de informatie moet managen. Ja, dat kan iemand uit het bedrijfsleven net zo goed. Dus de optie is besproken, maar hij is niet verder doorontwikkeld omdat we binnen de ambtenarij toch voldoende mensen hebben. En we moeten niet vergeten, het is een taak van de gemeente. Dus we moeten er eigenlijk wel voor staan als gemeente.
Verder is geen vragen meer. Had ik er zelf nog één?
Ja.
Hoe gaan we dit nou communiceren met de bevolking?
Ja, communiceren met de bevolking. Kijk, in wezen... dan moet ik even een principe naar voren halen wat binnen crisisbeheersing eigenlijk wel iets wat gebruikelijk is. Als er... heel bijzonder voorbeeld ook, maar als er zeg maar problemen zijn met drinkwater, dan is iedereen geneigd om drinkwater in te slaan. Maar als ik nu vraag wie heeft er meer dan 2 liter water klaarstaan in zijn kelder, dat zijn er maar heel, kijk heel goed, ik heb het zelf ook, maar het zijn maar heel weinig mensen. Dus mensen die zijn pas geneigd om deze boodschap te ontvangen en er wat mee te doen op het moment dat ze ervoor staan. En je kan daarvoor heel veel informatie in stoppen, maar denk aan de campagne van ramp valt niet te plannen, maar voorbereidingen wel. Die is eigenlijk gewoon mislukt. Mensen, dus je kan het doen, maar ik vraag me af wat het effect heeft.
Oké, okay, hartelijk dank voor de uitgebreide presentatie. Dan zouden wij overgaan naar agenda punt 7, waar het niet dat die geschrapt is. Toch?
Ja, was eerder deze week, of nou niet deze week, maar vorige week al gemeld aan de griffie. Dus.
Oké, okay. Dat weten we nu zeker. Dan gaan we nog over naar het laatste agendapunt en dat was de actuele vraag vanuit Helder Onafhankelijk met betrekking tot het mogelijk niet doorgaan van het last minute summer event.
Ja, dank u wel voorzitter. Naar aanleiding van gesprekken met betrokkenen van het last minute summer event is ons ter oren gekomen dat evenement dit jaar dreigt niet door te gaan. Dit naar aanleiding van het mogelijk niet rondkrijgen van de vergunningen. Wij willen graag hier een aantal vragen over stellen. Hoe is de stand van zaken op dit moment omtrent de vergunning? Welke belemmeringen praten we over op dit moment omtrent de vergunning? En is de burgemeester in dit geval het met ons eens dat het evenement behouden blijft voor Den Helder? Tot zover.
Dank u wel.
Voorzitter, even van de orde.
Heer Baanstra.
De Helderse Krant, nou wil ik daar geen waardeoorde over geven, maar dit keer meldt hij dat de eigenlijk de initiatief nemen van LMSE zegt dat er helemaal geen problemen zijn. Dus.
Nou, we hebben de burgemeester die aan tafel zitten, dus ik denk...
Ja, voorzitter, het is een korte vraag en ik ga er toch iets langer op in, als u mij dat toestaat. En dat doe ik omdat evenementen en ook andere zaken waarbij de gemeente een rol speelt, nog wel eens een keer de publiciteit willen trekken. En we hebben net gezien hoe in samenspraak met u dat handhavingsbeleid is geformuleerd. Nou, ik heb er ook wel eens andere geluiden over gehoord. En dan is eigenlijk toch een soort gezamenlijke opinie dat dit een goed plan is. En ik wil u nu eens aan de hand van datgene wat we vorig jaar hebben aangetroffen meenemen in hoe we hiermee omgaan, omdat het een voorbeeld is van hoe wij dat doen. Dus daarom heb ik daar even iets meer tijd voor nodig. Op 30 augustus is dat event geweest. En om uw laatste vraag maar gelijk te beantwoorden, dat wordt door mij een warm hart toegedragen. Maar het was niet de eerste keer dat we met de organisatie in gesprek waren over de gang van zaken bij dat hartstikke leuke evenement. En er is toen een aantal afspraken gemaakt bij de laatste editie om ervoor te zorgen dat een aantal risico's zich niet zouden gaan voordoen. We hebben het volgende geconstateerd. En dat is het topje van de ijsberg. Twee jongeren zonder polsbandjes die onmiskenbaar niet ouder waren dan 18 jaar, die kregen een polsbandje. En daarvoor, dat is een in strijd met de evenementenvergunning. Twee jongeren die kregen witte wijn, zonder dat op hun leeftijd een legitimatiebewijs is gevraagd. En dat is een overtreding van de drank- en horecawet. Vier bezoekers verlieten het evenemententerrein met bier. Dat zijn vier overtredingen in strijd met de vergunning. Twee jongeren zonder polsbandjes bestelden drie wodka Red Bull aan de bar, niet gecontroleerd op leeftijd, geen toezicht gehouden, overtreding van de drank- en horecawet. Eén jongen bestelde aan de bar Jils, gaf dat door aan een meisje die niet onmiskenbaar ouder was dan 18 jaar, geen polsbandje. Ze passeerden twee beveiligers, die ondernamen geen actie. Dat is een overtreding van de drank- en horecawet. Een andere bezoeker was niet in het bezit van een polsbandje en die dronk ook alcohol. Dat is in strijd met de drank- en horecawet. Dit zijn dus overtredingen in strijd met de wet of in strijd met de vergunning. En u moet zich dus even voorstellen wat er gebeurt als een van die gebruikers bewusteloos raakt of wat dan ook. Dan komen we weer terug waar we het net even over hadden. Dan wordt er gekeken naar de overheid. Wat wist u daarvan? Nou, dat wisten we, want daarover waren we al in gesprek. Wat heeft u eraan gedaan? Nou, we hebben een aantal eisen gesteld rondom de beveiliging. Heeft u ook toezicht gehouden? Ja, we hebben toezicht gehouden. We hebben ook een aantal dingen geconstateerd. Op de avond zelf is de afdelingsmanager en de teamleider zijn ook nog ter plekke geweest of hebben contact gehad met de organisaties, beterschap beloofd. En heeft u, is dan de laatste vraag, uiteindelijk de zaak dan stopgezet? Nee is het antwoord, want dat vonden we eigenlijk ook nogal een grof, mazig instrument. Dus u kunt zich ongeveer voorstellen, als er een incident gebeurt, hoe u reageert en hoe een aantal instanties gaat reageren. Dat was 30 augustus. 23 oktober hadden wij onze inventarisatie rond en heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de organisatie en de afdeling VVH en mij persoonlijk. Waarom? Omdat ik het evenement een warm hart toedraag en ik heb tegen die organisatie gezegd, jongens, pas op, jullie zijn ook als organisatie aansprakelijk. Je bent ook in persoon aansprakelijk. Groeit het je nog niet boven het hoofd. Op 11 december hebben we het eerste veiligheidsplan gekregen. Op 18 december is de evenementenvergunning aangevraagd. Op 22 december, dus luttele dagen daarna, is er een eerste schriftelijke reactie gegeven met een bepaalde tijd om een volledig plan in te dienen. Dat komt dan op 19 januari bij ons binnen. Op 5 februari vindt er een gesprek plaats waarin wij aangeven op die en die en die punten dient het plan nog te worden verbeterd. Heeft u daarbij hulp nodig? Kunnen we dat proberen te organiseren voor u? Kijkt u ook nog eventjes naar die en die en die organisatie. Kortom, er vinden in dat gesprek handreikingen plaats om te trachten verder te komen. Dan komt er een tijdje niks. Op 11 maart ga ik bellen met ze. Ik bel met ze. En op 11 maart en zeg, jongens, let nou op, de tijd begint te dringen. Bovendien, we hebben een subsidiebeleid, we moeten die subsidie voor een bepaalde datum aan jullie kwijt. Let er nou op. Op 20 maart vindt er dan een nieuw gesprek plaats tussen de organisatie en mij, waarin we nog eens heel nauwgezet langslopen wat er nog ontbreekt. Dan gebeuren er nog een paar ambtelijke contacten. En op 16 april jongstleden is er een brief gestuurd waarin een termijn is gegeven tot 29 mei aanstaande om een volledige aanvraag in te dienen met een veiligheidsplan. En daarbij teken ik dus aan dat we in feite, dat was net een vraag van, gedoogt u wel eens? Ja, we gedogen nu zelfs de regels rondom subsidies. Want eigenlijk hadden we de subsidie al moeten verstrekken. Maar we vinden het zo belangrijk dat we zeggen, nou we doen even zo, maar eerst maar even proberen een goed plan te krijgen. Er is dus nog geen goed veiligheidsplan. Kom ik bij uw andere vraag, wat moet er nu nog gebeuren? Ik denk dat het overzichtelijk is. We hebben dus geconstateerd op 30 augustus dat een aantal personen die geweigerd had moeten worden of aan wie drank had geweigerd moeten worden, toch daarover konden beschikken. En wij willen nu weten hoe men daar nu mee om wenst te gaan. Hoe ga je met je polsbandjes om? Als er men langs beveiligers loopt, hoe voorkomen we dat men langs die beveiligers kan lopen enzovoort. De vragen die nog resteren, welk beveiligingsbedrijf gaat toezicht houden op het evenemententerrein? Ik denk dat je daar iets bij kunt voorstellen. Wij willen natuurlijk niet dat Jan en Alleman die zegt, ik ga nu even een beveiligingsbedrijfje oprichten. Zo'n belangrijk evenement waar zoveel jonge mensen komen, eventjes gaat doen. Het deskundigheidsniveau van de toezichthouders die worden ingezet willen we weten. Dat zult u zich kunnen voorstellen na 30 augustus. We willen weten hoeveel beveiligers er in totaal aanwezig zijn. Welke uren ze worden ingezet en wat hun taken zijn, dus het inzetschema om het zo maar te zeggen. We willen weten wat de instructie is voor het beveiligingspersoneel, onder andere rond de toegang. We hebben geconstateerd bij de laatste editie dat men aanvankelijk gescheiden poortjes had, maar dat men dan dat al heel snel verwaterd is. Dus we willen nu weten hoe dat gaat. We willen weten als er te veel alcohol in iemand zit, hoe die wordt uitgezet. Wij willen, dat is overigens zijn dit documenten, zult u kunnen begrijpen, die je overal bij elke organisatie even op kunt vragen. Dat wordt niet uitgevonden, dit is er. Maar je moet het wel zeggen, dit is nu voor ons van toepassing. We hebben geconstateerd in de laatste editie dat er een aantal grote risico's zijn gelopen rond mensen die onwel zijn geworden. We willen nu dus weten hoeveel EHBO'ers zijn er en wat zijn hun instructies. We willen weten hoe het communicatiesysteem in elkaar zit. We willen weten hoe toezichthouders kleine incidenten kunnen afhandelen. We willen weten hoe contact wordt opgenomen met nood- en hulpdiensten. We willen weten wat de afspraken zijn met de politie. En we willen weten hoe de beveiliging de politie in kennis stelt op het moment dat er wat gebeurt. Daarbij hebben we ook een handreiking gedaan aan ze van kijk daar en daar kunt u dat ook vinden. Maar wij willen van u horen dat u dat van toepassing verklaart op uw evenement. Dat sluit niet uit dat er dan nog steeds wat kan gebeuren. Maar we proberen wel het risico te minimaliseren. En op het moment dat er wat gebeurt willen we weten wat er gebeurt. En hoe wij daarop moeten reageren. En wat mensen die hun kinderen daar naartoe sturen erop kunnen vertrouwen dat er goede zorg is. Dat is het antwoord op uw vraag. We zijn dus nog in overleg met ze. U hoort van mij hoe intensief het contact is geweest sinds de laatste editie. Ik heb u ook trachten uit te leggen waarom wij dat doen, vanuit welke intentie. En ik hoop dat u er ook van overtuigd bent door dit antwoord dat wij echt hopen dat we dit feest door kunnen laten gaan, maar de omvang is nu wel van dien aard dat er een aantal goede maatregelen omheen georganiseerd moet worden. En ik zeg u dit, voorzitter, wat uitvoeriger, omdat ik wel eens een keer hoor van ja, wat doet die gemeente weer lastig. Daarom heb ik er nu wat uitvoeriger bij stil willen staan om u duidelijk te maken dat wij volgens mij geen eisen stellen die onredelijk zijn.
Dank u wel voor deze heel uitvoerige beantwoording. De heer Visser, voldoende beantwoord? Of?
Ja, op dit moment heb ik voldoende beantwoording. Ik heb nog één vraag. Stond het niet allemaal al in het eerste plan dat de burgemeester in de vergunning aangeeft? Of komt dit nu pas naar voren?
burgemeester.
De vragen die wij nu hebben gesteld, die zijn eigenlijk van begin af aan ook meegegeven. En er zijn ook handreikingen gedaan. Daar en daar kunt u eens kijken hoe zo'n plan bij zo'n organisatie in elkaar steekt. En dat heb ik gedaan naar aanleiding van een presentatie die wij in de veiligheidsregio hebben gekregen. Onder andere over het gebruik van alcohol en allerlei nieuwe soorten drugs op dit soort feesten. En de gevolgen die dat heeft voor de bezoekers. Die organisatie die heeft daartoe weer op trachten in te spelen. Ook elk jaar weer opnieuw de zaak actualiseren. Ze gaat nou daar naartoe, want dat zijn degenen die voor het laatst een heel groot evenement hebben georganiseerd.
Dank u wel. Ik zag de heer Visser nog.
Ja, kort voorzitter, een vraagje over handhaving en de consequentie voor de organisator. Is het 100% te voorkomen met alle regels en alle plannen die opgesteld worden, dat jongeren die echt willens en wetens hun uiterste best zullen gaan doen om regels te overtreden, uiteindelijk niet in de fout gaan, waardoor eigenlijk de organisator bestraft wordt voor iets wat heel lastig te voorkomen is, zeker als je kijkt naar een evenement met 15.000 bezoekers.
Dank u wel. Ik denk de vraag naar de bekende weg, maar burgemeester.
Het antwoord is uiteraard, maar dat weet u zelf ook, misschien zelfs wel uit eigen waarneming, dat dat niet te voorkomen is. Maar het is wel zo dat je in de preventieve sfeer wilt proberen dat risico te minimaliseren. En op het moment dat zich wel wat voordoet, dat je heel snel kunt handelen. En daar zijn de plannen eigenlijk op geënt. Dus ik kan nooit de garantie geven, en helaas komt dat ook in Den Helder voor, dat iemand niet zwaar ziek of nog erger, dat hebben we ook al meegemaakt, van een feest weggaat. Dat kan niet. Maar we proberen wel de zaak zo in te richten dat die kans wat kleiner wordt.
Dank u wel. Ik denk dat het zelfvoldoende behandeld is. Ja? Dan dank ik in ieder voor zijn aanwezigheid en dan sluit ik de vergadering.